Door de komst van het internet is het gewoon veel makkelijker om jezelf in te lezen. Waar dat vroeger veel minder mogelijk was, omdat informatie gewoon minder goed beschikbaar was. Nou ja, nu is de kunst om te zorgen dat jouw informatie bij de koper terechtkomt. En zo kan de koper eigenlijk zich veel beter online anoniem inlezen.
Welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Jorre Jorritsma en Niels Olivier is tegenover mij.
Yes.
Vandaag gaan we het hebben over online onderzoek.
Ja, tweede podcast waarin we een vervolg gaan geven op de eerste. Ik denk een mooie aflevering om wat dieper in te duiken op de eerste fase eigenlijk van een online strategie.
Ja, je ziet dat heel veel veranderd is de afgelopen jaren in de maatschappij. Dat betekent ook dat het gedrag van de mens veranderd is en de verwachting die wordt geschept anders is. Denk bijvoorbeeld aan je wil flexibiliteit, ben je gewend doordat je allemaal abonnementen tegenwoordig kan afsluiten die flexibel af te nemen zijn. Als je bestelt op internet verwacht je snel een levertijd. Eten bestel je op thuisbezorgd.nl en dat binnen 10 minuten bij aan de deur staat. Als je een filmpje wil kijken, ga je naar Netflix toe. Ga je filmpje kijken. Alles is heel erg veranderd en heel erg snel ingericht.
Ja, alles is op afroep beschikbaar door de komst eigenlijk van dit soort bedrijven die het gebruik hebben gemaakt van het internet om sneller dan ooit producten en diensten te leveren.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat in de consumentensector, als je het sector wil noemen, B2C, gebeurd is. En ja, dat begint ook steeds meer zijn impact te hebben op de verwachtingen in de zakelijke sector, in de B2B.
Ja, want je ziet echt dat de gedachtegang van de mens, want ja, je koopt over het algemeen, iedereen koopt consumentenproducten.
Ja.
En je ziet ook dat de gedachtegang van de mens dan ook zijn doorslag heeft op de B2B-markt.
Ja, absoluut.
Als we maar even wat cijfers erin gooien. 75% van het aankoopproces vindt al plaats voordat überhaupt contact wordt opgenomen met een potentiële leverancier.
57.
Zei ik, wat
zei
je?
Ja, 75.
75 al. Ja,
57.
Beetje overdreven. Nee, ja. 57% klopt, dat heb ik hier ook op mijn telefoon staan. Dat is natuurlijk een ontzettend groot gedeelte. Dus dat betekent dat potentiële kopers in de B2B, want dit gaat echt over de B2B, zich al een heel erg grote mate hebben verdiept in jouw product voordat ze überhaupt met jou contact opnemen.
Ja, nou, dat is eigenlijk ook wat we natuurlijk vorige keer ook bespraken. Uiteindelijk de komst van het internet is het gewoon veel makkelijker om jezelf in te lezen. Waar dat vroeger veel minder mogelijk was, omdat informatie gewoon minder goed beschikbaar was. Nou ja, nu is de kunst om te zorgen dat jouw informatie bij de koper terechtkomt. En zo kan de koper eigenlijk zich veel beter online anoniem inlezen. En pas als de koper wat verder is, wordt er contact opgenomen.
Ja, want laten we het aankoopproces even afpluizen. Als je het onderdeel heeft in 4 stappen, dan heb je eerste stap is dan probleem en identificatie. Vervolgens ga je naar een onderzoek naar de oplossingen ga je doen als koper. Dan ga je naar de vereisten, dus wat verwacht je van het product. En als laatste is uiteindelijk de daadwerkelijke leverancier benaderen.
Selectie, ja.
De selectie van de potentiële leveranciers.
Ja.
Als we naar de eerste stap gaan, dus de probleemidentificatie, wat houdt dat precies in dan?
Nou ja, kijk, vaak met name bij complexere producten en diensten is er bijvoorbeeld voor organisaties is er een probleem. Stel dat er een probleem is qua dat er te weinig geld beschikbaar is om de lopende rekeningen te betalen. Dan is dat het probleem. En dan ga je eerst uitzoeken van wat is mijn probleem precies en waar ligt dat vandaan?
Wat is het? Wat doet het?
Ja. Ja.
Waar moet dan voldoen?
Ja, nou ja, met name gewoon echt kijken naar van wat zit er achter het probleem en hoe is het ontstaan en echt die eerste fase waarin je dat gaat opzoeken.
Ja.
Nou is misschien een liquiditeitsprobleem misschien niet het beste voorbeeld in dit geval, maar er zijn ook voorbeelden van producten of van problemen waarvan je nog niet gelijk precies het achterliggende probleem weet. Nou ja, dat is vaak fase 1, dat je bijvoorbeeld met fysieke klachten, als je last hebt van je bloedneus bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dan ga je eerst oorzaken van dat probleem zoeken.
Ja, wat kan dat dan zijn? En dan is ook weer belangrijk van wat ook de afgelopen jaren heel erg is veranderd. Vroeger belde je misschien iets sneller een dokter op, of je vroeg het aan je oma die je altijd wel raad wist.
Ja.
Nu gaan mensen googlen.
Ja.
En het is zelfs zo erg dat 98, ga ik nu weer
89.
89%
ja.
Voel ik het weer in de war haal.
Ja.
89% die kijkt eerst op Google voordat ze, of op een zoekmachine platform, waar ze gaan kijken van wat is het nou eigenlijk. En dus dan gaan ze online zoeken naar de probleemidentificatie.
Ja, ze gewoon eerst, we zijn zo gewend geraakt. Google is als een tweede brein voor heel veel mensen geworden.
Ja.
Er zijn zelfs onderzoeken geweest dat mensen eigenlijk niet meer echt heel veel dingen onthouden, omdat ze weten dat ze het altijd op kunnen zoeken. Dus het neemt zelfs al fysiek een soort plekje in onze hersenen van Google is ons tweede brein, die we gebruiken als we iets kennis nodig hebben.
Ja. Dan vervolgens gaan we de volgende stap. Dat is onderzoek naar oplossingen. Dus je hebt gekeken van oké, dit is mijn probleem.
Ja.
Wat is het probleem nou eigenlijk? En dan de tweede stap ga je kijken van welke oplossingen zijn er om mijn probleem op te lossen.
Ja, ook daar is het natuurlijk dat je bijvoorbeeld het liquiditeitsprobleem hebt van bedrijven. Ja, daar kunnen verschillende oplossingen zijn. Misschien moet je kosten besparen, misschien moet je abonnementen wegdoen, misschien moet je op een bepaalde manier meer inkomsten genereren. Er zijn verschillende oplossingen die daartoe kunnen leiden. En ja, daar kun je natuurlijk online ook over inlezen. Oplossingen liquiditeitsprobleem.
Ja, en zo kan je heel veel andere voorbeelden bedenken die een probleem kunnen hebben. Stel, je moet voldoen met je gebouw aan bepaalde vereisten. Mm-hmm. En moet je aan vergunningen, moet je opzoeken welke vergunning heb ik dan nodig.
Ja.
Nou, en dan ga je uiteindelijk onderzoeken van oké, die vergunning heb ik nodig.
Mm-hmm.
En dan ga je kijken van wat zijn oplossingen om die vergunningen te gaan genereren?
Ja, dus ja, wel inderdaad, welke vergunning heb je nodig? Wat erbij komt kijken, welke situatie wat van toepassing is. Allemaal vragen die je normaal gesproken misschien vroeger aan een verkoper zou stellen, maar nu als in veel gevallen in veel markten zelf kunt uitzoeken.
Ja, en dan gaan we naar de volgende stap, de vereisten.
Mm-hmm.
Dus je hebt een probleem, die heb je geïdentificeerd, dus je weet wat je probleem is. Je gaat kijken, oké, welke oplossingen zijn er? En dan vervolgens gaan we naar de vereisten.
Ja.
Wat wil jij dat opgelost wordt?
Ja, nou ja, dat is uiteindelijk, wat wil je dat opgelost wordt en hoe wil je dat opgelost wordt? Dus wat zijn de vereisten voor de samenwerking?
Ja.
Wil jij iemand waar je veel contact mee moet hebben? Wil jij dat het volledig zelfstandig opgelost wordt voor je? Hoe belangrijk is prijs? Hoe belangrijk
garantie.
Is garantie? Er zijn ontzettend veel factoren die een samenwerking kunnen beïnvloeden. En ook daarin, dat is eigenlijk wat je nu met name ziet, is dat ook steeds meer bedrijven openheid geven over hun tarieven, over de manier van samenwerken, over planningen, over van alles en nog wat. Om maar gewoon de koper al in een eerder stadium eigenlijk te kunnen laten zien waar je voor staat.
Ja.
En wat jouw...
Want is het dan ook zo dat als jij niet voor zorgt dat jij die vereiste prijs geeft, jij een minder grote kans hebt dat uiteindelijk die klanten bij jou aankloppen? Want uiteindelijk is als je kijkt van, we hadden net over 57% vindt plaats voordat überhaupt contact wordt opgenomen.
Ja.
Stel, mensen die kunnen de prijs niet vinden op jouw website bijvoorbeeld, dan heb je ook minder kans
in
dat uiteindelijk contact wordt opgenomen.
Ja, en het is misschien een beetje gechargeerd van of dat altijd zo is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat als jij openheid kunt geven en je hanteert gangbare tarieven die niet heel erg op negatieve of positieve manieren uit de bocht gaan, zeg maar. Dan heb jij gewoon meer duidelijkheid gecreëerd voor klanten die zich aan het interesseren en aan het overwegen zijn om met jou contact op te nemen. Waardoor, en als die onzekerheid al op weg is, dus dat klanten weten wat jouw tarieven zijn bijvoorbeeld, dan zijn er minder verrassingen en dan durven mensen eerder de stap aan om daadwerkelijk contact met je op te nemen.
Ja.
Want anders blijf je liever in anonimiteit.
Dat is de laatste stap, hè? Daadwerkelijk contact opnemen. Dus een selectie van leveranciers. Dus dan ga je kijken van oké, deze leveranciers zouden in mijn vereisten kunnen voldoen. Dan ga je kijken van oké, ik moet een offerte hebben. Dan ga je echt daadwerkelijk de prijs vergelijken als die nog niet bekend is. Ja. Of je gaat daadwerkelijk die aankoop doen.
Ja, klopt. Ja, nou, dat is eigenlijk de laatste fase. En daar wil je bij zitten. En dan gaat het meer over het salesproces, hoe je dat inricht. Ja. En dat is misschien meer een onderwerp voor in de toekomst. Omdat dit ook natuurlijk de aanleiding is voor wat we eigenlijk vandaag willen bespreken met elkaar. En dat is meer hoe... we hebben nu gezien van dit is het salesproces, hoe het loopt en wat steeds meer online plaatsvindt. Maar ja, dan is de vraag van hoe kun je daarop inspelen en hoe kun je dan daarin online zichtbaar zijn?
Ja, en daar heb je die onderzoeksfase voor nodig.
Ja, dat is echt de eerste fase.
Ja, en dan heb je verschillende onderzoeken die je kan doen. Je kan een concurrentieanalyse doen, je kan een doelgroepanalyse kan je uitvoeren. En daarbij kan je een klantprofiel opstellen bij persona's. Nou, je klantprofiel bij persona's is een beetje hetzelfde. Ja. Je kan uiteindelijk dan een customer journey kan je gaan maken. Funnel map, dus laten zien van oké, welke kanalen ga ik gebruiken. Dat zijn uiteindelijk resultaten uit die onderzoeken die je kan je gaan doen. Ja. Als we nou eens beginnen bij de doelgroepanalyse.
Ja.
Wat is belangrijk dat daar naar voren komt in die analyse?
Ja, veel bedrijven zetten zich vast op een bepaalde doelgroep die veel te breed is. Dus onze oplossing werkt voor iedereen in Nederland.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk nooit zo. Dat ten eerste, tenzij je een heel zeldzaam merk bent. Je hebt eigenlijk altijd een doelgroep binnen die totale doelgroep waarvan jij denkt dat het jouw doelgroep is. En dat is eigenlijk de kern van jouw doelgroep. En daar wil je naartoe. Want dat zijn de mensen die het makkelijkst kunt aanspreken en die het makkelijkst kunt bereiken. Zodat je echt, want je wil echt weten naar wie je gaat richten. Want de hele rest van je strategie moet daarop afgestemd raken.
Ja.
En daarnaast is het dus ook zo dat als je gaat adverteren later in een later stadium, dan wil je ook gericht naar die mensen adverteren die ook echt daadwerkelijk de grootste kans hebben om te klikken op je advertentie en een aankoop te doen.
Ja.
Anders wordt het ook te duur. Want ja, zo werkt het online. Als je op te veel mensen richt en die mensen klikken wel, maar kopen niet, ja, dan gaat je advertentiebudget er ook doorheen.
Ja, en dan ga je kijken wie nou eigenlijk je klant is. Mm-hmm. En op basis van wie je klant is, kan je ook een manier van aanspreken genereren dat de klant aanstaat. En dat past bij de manier van praten bij de klant.
Ja.
Daarvoor kan je een klantprofiel of buyer persona, zoals wij het zelf...
Eigenlijk allebei, ja.
Ja. Kan je maken om uiteindelijk ook daadwerkelijk de eigenschappen en de behoeftes van die klant in kaart te brengen?
Ja, voor een klantprofiel is echt op het bedrijf gericht. Dus daar ga je echt in op wat voor type bedrijven willen wij, als je dan in een B2B sector zit, welke type bedrijven willen wij bereiken met onze marketing en sales? Dus wat is onze ideale klant eigenlijk? Dat is misschien makkelijker vertaald. Dat kunnen bijvoorbeeld huisartsen zijn met een praktijk van tussen de 3 en 20 man in het noorden van Nederland, zeg maar wat.
Ja.
Dat is echt een typisch klantprofiel van dit is ons type bedrijf die we willen benaderen. Nou, daar begint het eigenlijk, dat is eigenlijk de basis, want dat jouw type klant. En een buyer persona gaat dan weer dieper in op de mensen binnen die bedrijven en wat voor type mensen jij wilt bereiken met je marketing en sales, om die uiteindelijk ook keuzes gaan maken of ze wel of niet met jou aan het werk gaan.
Ja, en als je dan de buyer persona maakt, dan ga je in op welke eigenschappen?
Ja, je gaat je hebt zachte en harde eigenschappen natuurlijk. Dus je kan zeggen van wij targeten of wij richten ons op bepaalde functies binnen het bedrijf. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn de communicatiemedewerker of de HRM-medewerker of de directeur. Of het kan heel veel verschillende functies zijn. En met jouw ervaring weet je vaak wat voor type mensen dat ongeveer zijn en welke problemen die mensen ervaren, welke doelen die mensen in het leven hebben, welke doelen die mensen in het bedrijfsleven hebben. Dus je wil eigenlijk een soort typische persoon binnen die binnen jouw doelgroep identificeren.
Ja.
Zodat je ook iemand hebt waar je in je achterhoofd kunt houden als je je content straks gaat maken om die mensen te bereiken.
Ja, als je bijvoorbeeld achterkomt dat jouw doelgroep een bepaalde politieke voorkeur heeft of allemaal in een bepaalde levensfase zitten, dan kan je op die manier ook je content wat gerichter maken.
Ja, ja, nou, dat zeker. En ja, dat is altijd wat wij voor ons altijd een hele belangrijke eerste stap natuurlijk.
Ja.
Om echt goed dat proces goed in beeld te brengen. Want als je niet weet voor wie het doet. Nou ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar als ik op een gemiddelde dag op het internet ben of ik loop over straat, hoe vaak je wel niet benaderd wordt door allerlei verschillende dingen en aanbiedingen en kansen.
Ja, heel veel prikkels.
Heel veel prikkels.
Ja, ze zeggen ook wel eens dat heel veel mensen tegenwoordig een soort van advertentiedoof zijn. Hè?
Ja.
Dat ze niet eens meer zien dat er advertenties door die filmpjes worden gegooid of op wat voor media dan ook. Er zijn nog.
Ja, nou, absoluut.
Als je doelgroepanalyse hebt gemaakt, dan heb je de ideale klant en de behoefte van de klant en het type van de klant heb je helemaal in kaart gebracht.
Ja.
Vervolgens ga je over naar concurrentieanalyse.
Ja.
Wat is daarin heel belangrijk?
Ja, dat is iets waar de meningen vaak over verdeeld zijn. De ene zegt van je moet niet naar de concurrentie kijken, je moet alleen op jezelf focussen. En de ander zegt je moet wel naar kijken, want je kan ervan leren. Tenminste, ik denk als ik voor ons beiden spreek dat we het allebei belangrijk vinden om dat wel te doen juist.
Ja.
Omdat je, net wat we zeiden, je kan ervan leren. Dus vaak als je begint met jouw online strategie, dan zijn er bedrijven die dat al in de markt al wat eerder gedaan hebben, wat langer gedaan hebben. Nou ja, daar kun je van afkijken van hey, welke type advertenties werken goed. En als ze al langer draaien, dan is best een indicatie dat die advertenties kunnen werken.
Zeker. En je kan ook, doordat jij je concurrenten goed in kaart brengt, kan je ook een realistisch beeld voor jezelf gaan scheppen.
Ja. Ja.
Als je door hebt van, oké, ik heb heel veel concurrentie in de markt, ja, dan moet je ook misschien net even insteken op andere zoekwoorden op een gegeven moment.
Ja. Ja, wij hebben ook wel voorbeelden van klanten gehad waarin we dat zagen natuurlijk.
Ja.
Ja, dus sommige markten zijn gewoon wat drukker en wat ouder.
Klopt.
Dan andere. En daar is vaak de concurrentie gewoon heviger. En dan moet je gewoon kijken van oké, waar ligt de ruimte? Want wij hebben niet de budgetten die grote partijen hebben,
ja,
om daartussen te komen.
Ja, dus dan en nog niet de autoriteit, nog niet de levenservaring, om het dan zo maar te zeggen, online gezien.
Ja,
want je hebt uiteindelijk ook heel veel tijd nodig om, stel je wil op organisch vindbaar worden, dus echt op bepaalde zoekwoorden, ja, dan heb je gewoon jarenlang nodig om daarin in te investeren.
Ja, en hoe langer je het doet, hoe makkelijker het wordt om op moeilijkere termen bovenaan te komen in Google. Ja. En dus wat dat betreft, ja, dat hebben we het natuurlijk vaak over. Van, er hangt echt zo'n stigma overheen van snel geld verdienen en doe dit en over 10 dagen heb je dubbele omzet of dat soort dingen. Ja, dat is het niet.
Er wordt vaak gesproken over advertenties en zo.
Ja.
Ja, dat is ook inderdaad, je kan met advertenties hele leuke resultaten halen. Alleen een duurzame strategie opbouwen, dat heb je meer nodig dan alleen advertenties.
Ja,
en bovendien is advertenties, moet je uiteindelijk ook converteren. Die moeten ook uiteindelijk daadwerkelijk zorgen dat er een aankoop wordt gedaan.
Ja.
Dus er komt veel meer bij kijken dan eventjes snel jongens geld verdienen en even een paar advertenties erop gooien en we gaan even de omzet vertienvoudigen bijvoorbeeld.
Ja, het is gewoon de nieuwe. Het is de complexiteit en die snelle jongensuitstraling wat er soms overheen hangt, zorgt er gewoon wel voor dat heel veel bedrijven daar een beetje bij wegblijven. Terwijl het is niet, dat is het niet. Althans niet voor ons. Het is gewoon een strategie en die past zich aan op de manier waar mensen hun aandacht dagelijks besteden en hoe je ze kunt bereiken. En dat is gewoon de nieuwe manier van acquisitie.
En als je doelgroepen nou in kaart hebt gebracht en vervolgens de concurrentie goed hebt onderzocht, dus je weet waar de kansen liggen, en wat is dan de volgende fase in het onderzoek?
Ja, nou ja, eigenlijk is dat tweeledig. Dus je hebt de klantreis. Dus dat is echt van hoe mensen bij jou komen en hoe zij uiteindelijk klant worden. Mm-hmm. Welke processen, welke stappen ze gemiddeld zien.
Ja, dus je bedoelt de customer journey.
Ja, de customer journey. Dus nou, dat wordt beide gebruikt. Maar ja, omdat we een Nederlandse podcast doen, houden we het maar bij klantreis.
Klantreis, ja.
Dus dat is eigenlijk de stappen die klanten gemiddeld gezien doorlopen. Dat is niet altijd dezelfde route. Maar er is wel vaak een soort gemiddelde weg wat je vaak ziet. En vaak helpt het om gewoon alvast erover na te denken welke stappen een klant door moet om uiteindelijk een bestelling of een aankoop of een salesgesprek aan te gaan.
Ja.
En door dat op een rijtje te zetten, heb je alvast een beetje een idee van ja, wat jouw strategie straks moet gaan worden om die mensen te bereiken.
En het tweede gedeelte is dan de funnel map, denk
ja.
ik.
Ja, ja, de funnel map is echt meer een aanvulling op de klantreis. En de funnel map is relatief nieuw in Nederland. Het is natuurlijk ook een Engels woord en daar is het ook uiteindelijk van afkomstig. Maar het is meer een... je zet eigenlijk de kanalen op de plek.
Ik vertalen, de funnel map, de trechter, de trechter...
De trechter, ja, route of zo, ik weet het niet.
Ja.
Ja. Nou ja, wat het is je zegt eigenlijk de kanalen op een rijtje die jij gaat inzetten en hoe naar welke pagina's en welke processen die leiden.
Ja, dus je gaat kijken van welke platformen ga ik gebruiken. Bijvoorbeeld ja. Facebook, Pinterest, Marktplaats. En uiteindelijk leiden die bijvoorbeeld naar je website. En vanaf je website leiden ze door naar een...
Ja, naar een landingspagina of een bepaalde aankooppagina of... Een contactformulier, chatfunctie. Het kan van alles zijn.
Ja.
En uiteindelijk moet het leiden naar een aankoop. En dat is het salesproces natuurlijk wat er ook nog bij zit in zo'n funnel map. Maar het geeft je eigenlijk in één opslag een beeld van de strategie die je in een later stadium gaat bouwen.
Ja, en die strategie, dus die komt naar voren door die analyses die je hebt gemaakt.
Ja.
Dus je gaat kijken, oké, mijn klant die willen graag op deze en deze manier worden aangesproken. Ze zitten op deze en deze kanalen. Deze bewijzen hebben ze nodig om uiteindelijk, wat we net vertelden, hè, de proces in het aankoopproces, die ga je kijken van oké, welke vereisten hebben ze.
Ja.
Die vereisten willen ze hebben. Dus ze willen die bewijzen hebben om uiteindelijk dat aankoop te kunnen doen.
Ja.
En zo ga je helemaal een funnel map maken die uiteindelijk ervoor zorgt dat je klanten aankopen gaan doen.
Ja.
Of potentiële klanten aankopen.
Ja, dat zo is het precies. Al die onderzoeken leiden tot de funnel map. Want je weet, je hebt als het goed is het aankoopproces uitgezocht. Je hebt de customer journey, de doelgroep, de concurrentie in kaart gebracht. Dus je weet eigenlijk van hier ligt de ruimte en dit wil de klant. En dan maak je er een plan op met dus de funnel map. En dat biedt eigenlijk weer de inkijk naar de volgende fase.
Ja, oké. Dit was de tweede podcast. Dat ging over de onderzoeksfase.
Ja.
Volgende podcast, dus volgende week, gaan we het hebben over de fundering.
Ja.
Dus gaan we het hebben over hoe je dan uiteindelijk die basis opbouwt om alles wat je hebt onderzocht toe te gaan passen.
Ja, we vertalen de funnel map naar een fundering. Dus we gaan de lijntjes leggen, zodat alle kanalen goed op elkaar aansluiten. En van daaruit kun je gaan bouwen.
Yes. Dit was de tweede podcast en hopelijk tot de volgende. Thank you.